Goedemorgen broers en zussen. Ik wil met jullie opnieuw naar het boek Job gaan. We zitten ondertussen al aan deel 8, het boek Job. Ik wil met jullie naar hoofdstuk 38 gaan. We zijn ondertussen gekomen aan het laatste gedeelte van het boek. En het voorlaatste deel van de preek, van de serie in feite. Het laatste gedeelte van het boek bestaat uit 5 hoofdstukken. Vanaf hoofdstuk 38, 39, 40, 41, 42. Korte herinnering tot wat we tot nu toe gezien hebben. We hebben uitvoerig stilgestaan in de afgelopen 7 delen bij de inhoud van de gesprekken tussen de 5 personages onderling. Job, Elifas, Bildad, Zofar en Elihu. 5 personages. En we hebben gezien dat elk van die personages zijn eigen gedacht heeft uitgesproken over God, wat hij weet van God. We hebben gezien dat er correcte dingen werden gezegd door de 5 personages, allen onderling, hebben goed gesproken over God, maar ook kwaad gesproken over God. Vooral de 3 vrienden hebben kwaad gesproken over God, Job en Elifas iets minder, maar de 3 vrienden hebben kwaad gesproken over God. Dat zegt God heel duidelijk aan het einde van het boek, in hoofdstuk 42, dat ze niet juist hadden gesproken. En daarvoor worden ze ook op het matje geroepen aan het einde van het boek. En ondertussen bleef God al die tijd stil. Hij bleef op de achtergrond. Maar nu, in hoofdstuk 38, hebben we een monoloog van God. 5 hoofdstukken aan een stuk. God spreekt. Le moment suprême, zeg maar. Het moment waarop de lezer heeft gewacht. God opent zijn mond. Iets wat Job nooit had durven dromen. Want terwijl Job leefde, had hij een hoogst persoonlijke ontmoeting met God. Hij had dan nooit gehoopt dat dat zou nog uitkomen tijdens zijn leven. Hij wist dat wel als hij zou sterven, dat hij God zou zien uit zijn vlees. Hij zegt dat ook. In hoofdstuk 19 zegt hij, ik zal uit mijn vlees God aanschouwen, zegt hij. Ik zelf zal hem aanschouwen, ik zal hem met mijn eigen ogen zien. Ik geen ander, heel mijn binnenste smacht daarnaar, zegt hij. Maar nu, zonder dat hij het wist, tijdens zijn leven, want hij leeft nog 175 jaar, tijdens zijn leven ontmoet hij God, komt God naar hem. Dus, hij verlangde daar zo naartoe. Maar hij krijgt het nog voordat hij sterft. En we lezen meteen al in hoofdstuk 38 vers 1. Dat God Job antwoordt met een hoorbare stem vanuit de storm. Vers 1. Daarna antwoordde de Heer Job vanuit de storm. Nu. Sommigen denken, omdat God komt en spreekt vanuit de storm, dat God daarom toornig is. Dat hij kwaad is op Job. Ik geloof dat niet. En we lezen dan in vers 2 dat God zegt, wie is het die mijn raad verduistert met woorden zonder kennis? En we zien God zo'n beetje kwaad en toornig en boos op Job. Omwille van de dingen die Job heeft gezegd. Want Job heeft in feite ook niet zoveel goede dingen gezegd over God. Hij was toornig op God. En hij sprak dingen die hij later beklaagde. Dus we vermoeden, God is toornig op Job. Maar het is niet zo, want als je kijkt naar de andere gedeelten, waarin God ook sprak tot iemand vanuit een storm, dan zie je daar nergens niet dat God toornig is. Weet er iemand? Waar God in de Schrift ook sprak te midden van een storm. Of dat hij ook een storm gebruikte en daarna sprak.
Elia,
inderdaad. Vorige week, men hier hoort van Jos. En dan was er nergens het teken dat God toornig was. God was niet in de storm, maar hij liet de storm opkomen en hij wilde daarmee zeggen, kijk Elia, ik werd niet alleen een wonderbaarlijke mirakel zoals op de berg Karmel, ik volvoer mijn plan met deze wereld ook in stilte. Ja, dat was de storm voor. Weet er nog iemand in de Schrift waar er?
Mozes,
inderdaad, op de berg Horeb, dezelfde berg waar Elia naartoe vluchtte, in de grot, weet je nog? En toen, Gods volk, zich moest klaarmaken en op de derde dag moest ze naar de voet van de berg komen, dan was er daar ook een geweldige storm. Zodanig geweldig dat het volk zelf beefde. Maar God was toch ook niet toornig op zijn volk? Nergens zie je daar dat God toornig is op zijn volk. En ook hier geloof ik dat God niet toornig is op Job. De meesten denken dat, maar ik geloof dat niet. Ik geloof dat God gewoon weer duidelijk maakt naar Job. Dat hij zoiets als een storm, zo'n ontembaar natuurlijk fenomeen, dat hij dat volledig onder zijn controle heeft. Ik geloof dat dat de bedoeling is. Want als God naar Job toekomt, dan is dat toch iets goeds. Job smachtte daar naartoe. Job verlangde daar. En hij hoefde niet mee te wachten tot aan zijn dood. Hij ziet nu God met een hoorbare stem. Stel maar een keer voor in Jobs plaats. Wat moet dat toch voor Job een heel bijzonder moment geweest zijn. Om God zijn stem te horen. Want weet er nog iemand wat er Jobs grootste verdriet was? We hebben dat gezien in de afgelopen 7 gedeelten. Wat was Jobs grootste verdriet? Wel, dat hij dacht dat God hem verlaten had. We hebben dat goed onderstreept. Job dacht dat God hem in de steek gelaten had. Job, God, waarom doe je dat met mij? In hoofdstuk 13 zegt hij, waarom verbergt u uw aangezicht voor mij? Waarom doe je dat, God, met mij? Ik lijd zoveel en ik hoor je niet, ik zie je niet. Ik bid tot je, maar je antwoordt niet. Dus dat was zijn grootste verdriet. Maar wat gebeurt er nu? God komt nu heel persoonlijk, met een hoorbare stem, naar Job toe. En hij spreekt met hem. Dus, ik denk dat alle rampspoed dat hij nu heeft gehad, dat dat als sneeuw voor de zon smelt, nu dat hij in de tegenwoordigheid van God komt. Stel je voor, God komt persoonlijk naar hem toe. Ik zie zijn gezicht al opfleuren, hoewel er donkere onweerswolken boven zijn hoofd hangen, storm, zie ik zijn hart al opfleuren, zie ik zijn gezicht al opfleuren. Job bevindt zich plotseling in de tegenwoordigheid van God. Ik weet niet wat dat is, maar dat wel een heel bijzonder moment geweest zijn. Zoals Jesaja, die naar de tempel gaat om te bidden. En wat gebeurt er? Plotseling komt hij in de tegenwoordigheid van God. Dat doen we met een mens. Dus, broers en zussen, als God komt in een storm naar Job, dan is dat een heel bijzonder moment voor Job. Natuurlijk is hij wel angstig, maar diep in zijn hart is hij blij. En tussen de lijnen proef je inderdaad wel, als je de hoofdstukken al een keer gelezen hebt, de vermanende toon van de Heer. Het is inderdaad de vermanende toon. Maar het is niet een toon van een boze God. Het is eerder een toon van een leraar die zijn leerling terechtwijst voor zijn onwetendheid. Je zult dat zien. En dus, in die hoedanigheid moet je dat zo een beetje gaan lezen. God komt naar Job om te praten met hem, om hem te onderwijzen, om hem natuurlijk ook terecht te wijzen, maar vooral om hem te herstellen. Oké? En voor ons natuurlijk, de lezer, moet het wel heel interessant zijn. Na 37 hoofdstukken zit je nog altijd met de vraag opgezadeld, waarom? Waarom moest zo'n goede man, zo'n rechtvaardig man zoals Job, waarom moest die man zo afzien? Waarom deed God dat met hem? En nu denk je, na 37 hoofdstukken, ja, we gaan er een antwoord op krijgen van God. Ik weet nog heel goed toen ik voor de eerste keer het boek Job las, 15 jaar geleden. Ik las die eerste 2, 3, 4 hoofdstukken en ik kon niet meer wachten. Ik wist dat God ging antwoorden in hoofdstuk 38. Ik sloeg al die hoofdstukken over en ik ging meteen naar hoofdstuk 38. Ik wilde weten wat dat God daarop zei. Maar na het lezen van die 5 hoofdstukken van Gods antwoord was ik in feite een beetje ontgoocheld. Ik was teleurgesteld. Want God raakt me geen woord over het feit. Over het waarom van Jobs lijden. Hij hebt daar maar geen woord over. Hij zegt daar niks over. Niet tegenstaande dat Job meermaals in de gesprekken, we hebben dat ook gezien, dat hij zich richtte tot God in gebed. En hij stelt vraag na vraag na vraag aan God. Maar God komt hier in hoofdstuk 38 en hij antwoordt geen enkel van Jobs vragen. Integendeel, wat doet God? Hij stelt vragen aan Job. Vraag na vraag na vraag. Weet er iemand hoeveel vragen God stelt? 77 vragen stelt God aan Job. Terwijl dat Job, ik weet niet hoeveel vragen had voor God, stelt God hem 77 vragen. Hij zou natuurlijk zeggen, ja, wat is dat hier allemaal? Maar dat geeft de reden. God doet niks zonder reden. Hij komt naar zijn dienaar en hij stelt vragen. En hij heeft daar een doel mee. Want uiteindelijk zal je zien dat doorheen deze 77 vragen, God uiteindelijk de meest prangende vraag die Job geeft, beantwoordt. Niet rechtstreeks, maar onrechtstreeks. Want in al deze wedervragen die God stelt, ligt een antwoord. Want een vraag beantwoord je niet alleen door een antwoord te geven. Je kan ook een vraag beantwoorden door een vraag te stellen. Hey, we kennen dat allemaal wel. Dat is gewoon een andere manier om een antwoord te geven op je vraag. Hey? Je laat de vraagsteller iets doen begrijpen door hem gewoon een wedervraag te stellen en hem tot nadenken aan te zetten. Hey? Toen Jos bij ons start de studies kwam heen, kwam hij binnen en ik had al een heel lijstje klaar met vragen. En ja, hij vond dat niet zo leuk, maar ja, ik kon dat niet aan doen, ik ben zo. En ik stelde vragen en ik merkte heel dikwijls dat je op gewoon een wedervraag stelde. Dus ik stelde een vraag en hij stelde wedervraag. En na een paar minuten, plotseling besefte ik dat ik de vraag kende, het antwoord op de vraag kende, omdat je een wedervraag stelde. Maar hij haalde dat gewoon uit mij. En zo geloof ik, broers en zussen, mogen naar het boek Job kijken. God haalt het antwoord uit Job door 77 vragen te stellen. En die vragen zijn, moet dan maar een keer lezen, dat zijn hele mooie vragen. Dat zijn echt vragen, ja, die een doel hebben. Ik geloof dat God twee dingen wil doen met Job. Ten eerste wil God doorheen die vragen Job tot een diep besef brengen van zijn nietigheid, zijn onwetendheid en zijn onvermogen. Dat is ten eerste. Hij wil hem tot een diep besef brengen van zijn nietigheid, zijn onwetendheid en zijn onvermogen. En ten tweede wil God hem ook tot een intense bewondering brengen voor God en tot een intense adoratie brengen voor God. Tot een dieper besef brengen van Gods onvoorstelbare macht en zijn kennis. Dat zijn twee dingen dat God wil doen met Job. God wil tegenover Job dus, en ook tegenover ons, de lezer, het gigantisch grote contrast schetsen die er bestaat tussen God, de schepper, en enerzijds, en de mens, het schepsel, anderzijds. Dat is wat God wil. Met deze vragen. En natuurlijk, aan het einde van het boek zie je dat Job het begrepen had, zonder dat God één vraag beantwoord had. Job had het begrepen, zie je? Dus de 77 vragen waren heel doeltreffend. En ik ga ze niet allemaal behandelen, ja, anders zit ik hier morgen nog. Ik wil gewoon bij wijze van voorbeeld een paar van die vraagjes eruit nemen, om de flow van Gods bedoelingen met Job, tot de flow te komen van Gods bedoelingen met Job. Nee? Let goed op, broers en zussen, want ik wil dat ook een beetje doen in de gemeente, dat je gaat stilstaan bij die vragen, en dat je ook in die flow gaat zitten, wat dat Gods gedachten met ons zijn. God wil Job tot adoratie, tot aanbidding brengen, maar ook zijn nietigheid bekend maken aan hem. En ik hoop dat dat ook bij ons het geval zal zijn deze morgen. In vers 4, van hoofdstuk 38 zit nog altijd, komt God met gewoon een paar algemene kennisvragen naar Job. En hij zegt, dus Job kent dat antwoord er wel op. In vers 4 zegt hij, staat hij vraag over de aarde. Job, wat was je toen ik de aarde grondvestte? Maak het bekend als je inzicht hebt. Wie heeft haar afmetingen bepaald? Wel, het antwoord is nog simpel, voorlopig. Wat was Job? Hij was nergens, hij was nog niet eens geboren. En wie heeft haar afmetingen bepaald? En God natuurlijk. Dus Job kent het antwoord. Lees maar eens, vers 5, daar zegt God, dat Job het immers wel wist. Vers 5, wie heeft haar afmetingen bepaald? Jij weet het immers wel. Job wist het. En op de volgende vraag wist Job ook het antwoord, vers 6, waarop zijn haar pijlers neergelaten, van de aarde dus. En Job heeft daar zelfs reeds het antwoord op gegeven in hoofdstuk 26. Job wist dat de aarde hangt aan het niks, hij wist dat. Nee? Wat dat de wetenschappers nog niet wisten, in de 18e eeuw, dat wist Job hier al. Nee? In hoofdstuk 26, vers 7, zegt Job, hij, God dus, hangt de aarde op aan het niets. Dus Job wist deze dingen. En ook in vers 8 stelt God nog Een algemene kennisvraag over de zee. Wie heeft de zee met deuren afgesloten toen zij losbarstte en uit de baarmoeder naar buiten kwam? God natuurlijk. Oké. Maar zo begint God. Je steekt het tandje bij en na een paar algemene simpele kennisvragen stelt God nu een aantal vragen waar je op absoluut antwoord niet wist. Kijk maar een keer. Het gaat niet alleen meer over kennis. Lees ik even vers 17. Daar zegt God tegen Job: zijn de poorten van de dood aan jou geopenbaard? Heb jij de poorten van de schaduw van de dood gezien? Met andere woorden, Job, weet jij waar de zielen van de mensen naartoe gaan die gestorven zijn? Natuurlijk wist hij dat. Job, heb jij die plaats al gezien van de mensen die gestorven zijn, hun zielen? Waar zijn ze? Ben je er al geweest? Natuurlijk is Job daar nog nooit niet geweest. Wie weet dat trouwens? Eerst moet sterven om dat te weten. Dus hij wist dat niet. En vanaf hier gaat God nu, of probeert God toch, Jobs onmacht en zijn machteloosheid te onderstrepen. Zijn onwetendheid en zijn gebrek aan inzicht. Lees maar een keer, vers 18. Dat zegt God tegen Job. Reikt jouw inzicht tot de breedte van de aarde? Maak het bekend, als je dat allemaal weet. Dus het gaat hem niet alleen over zijn kennis. Het gaat hem ook over zijn gebrek aan macht van Job. Ja, toon een keer jouw macht, Job. Vers 12. Heb je ooit al een keer de morgen ontboden? Heb je de dageraad al een keer zijn plaats gegeven? Vers 16. Ben jij gekomen tot aan de bronnen van de zee? Heb je al een keer gewandeld op de bodem van de watervloed? Zie je, dus Job moest al die vragen schuldig blijven. Hij kan dat gewoon niet. Hij is slechts een mens. Hij kan dat niet. Hij weet het niet. Hij is onmachtig. Voor God natuurlijk is dat mogelijk. Dat is een fluitje van een cent. Straks gaan we daar naartoe komen. Je zult zien wat God nog meer kan doen. Dat is een fluitje van een cent. Dus Job begint hier het enorme contrast te zien. En in vers 31 heeft hij het over de sterren. En daar wil ik een keer een momentje stilstaan, broers en zussen. De sterren. Ik wil jullie ook een keer meenemen, ik hoop het toch, in bewondering en adoratie voor God. Als we een keer een momentje stilstaan bij de sterren. In vers 31 zegt God het volgende, of vraagt God het volgende aan Job. Kun jij de Pleiaden aan banden leggen, of de ketenen van Orion losmaken? Ik weet niet of iemand weet wat dat de Pleiaden zijn. Dat is een groep van sterren, 7 sterren. In het oosten, als het een heldere winterdag is en een heldere hemel, kan je 7 sterren in een groep zien, dat zijn de Pleiaden zo. Dus God heeft het hier over groepen van sterren en hij vraagt dat je op, kun je dat losmaken, kun je ze verplaatsen? Laat u een keer nadenken over de sterren, broers en zussen. We weten dat het heelal miljarden sterren bevat, ja? En onze zon is er 1 van. Oké? Weet er iemand, in verhouding tot de aarde, hoe groot de zon is? Weet er dat iemand? Laat me anders vragen. Hoeveel keer denken jullie dat de aarde past in de zon? Weet er dat iemand? Of doe een keer een hok. Hij moet niet benauwd zijn. Doe een keer een hok. Hé?
100.000.
Voilà. Hoger. Een miljard, zegt Lisa. Dat is een beetje te veel, pijs ik.
Een miljoen.
Een miljoen, voilà, precies, daar, hè. De nagel op de kop. Een miljoen keer, oké? Okay? Dus het is niet 10 keer, het is niet 100 keer, het is niet 1000 keer. De zon, de aarde past 1 miljoen keer in de zon. Kan je dat voorstellen? Oké? Okay? God heeft dat gemaakt, hè? Goed, dat hebben we nog niet gedaan. Onze zon, broers en zussen, is in vergelijking met alle andere sterren aan het heelal een heel klein sterretje, wist je dat? Luister maar een keer. Er zijn miljoenen sterren die nog veel groter zijn dan de zon. Alleen al in ons melkwegstelsel, hè, want er zijn nog miljarden melkwegstelsels, dus alleen al in ons melkwegstelsel bestaat er een ster genoemd Eta Carina. Hè. En die ster is wel geteld 5 miljoen keer groter dan onze aarde. Kan je dat voorstellen? Dus onze aarde past 5 miljoen keer in Et Acarina. Sorry. Onze zon past 5 miljoen keer in Et Acarina. Ja? Dus in vergelijking met de aarde, kan je dat niet voorstellen, hè? Dat heb je nog niet gedaan. Er bestaan nog grotere sterren. De Canis Majoris. Kent er iemand de Canis Majoris? Tuurlijk, nee, ik vermoed van niet. Wel, onze zon, ja, past geen 5 miljoen keer in de Canis Majoris, maar 1 miljard keer. Kan je dat voorstellen, broers en zussen? 1 miljard keer, onze zon. Ga je helpen om dat voor te stellen? Een passagiersvliegtuig doet er, hoeveel uur om rond de aarde te vliegen, hoeveel uur doet een passagiersvliegtuig? 25 uur ongeveer, ja? Oké. Deze Canis Majoris, waarin de zon wel geteld 1 miljard keer past. Stel je voor dat er een passagiersvliegtuig rond de oppervlakte van de Canis Majoris zou vliegen. Hoeveel uren denk je dat passagiersvliegtuig zou nodig hebben? Of laat het me zeggen, hoeveel dagen, of maanden, of jaren. Wetende dat de Canis Majoris 1 miljard keer groter is dan de zon. Hoeveel tijd heeft de passagiersvliegtuig nodig om rond de oppervlakte te vliegen van de Canis Majoris? Doe de keer op. Kom aan. Allee, zeg een keer het wel. Tim? Wat zeg je?
50 jaar.
50 jaar. Ja. Dus. Ja. 1100 jaar. 1100 jaar. Kan je dat geloven? Dat is eenste. Dus. Je kan dat niet doen in een mensenleven. Dat is 1100 jaar in een vliegtuig zitten. Aan 800 kilometer per uur. En zo, altijd maar vliegen naar vliegen, rond de oppervlakte van die ster, 1100 jaar. Kan je dat voorstellen, broers en zussen? De Canis Majoris. Pas op, het is nog niet gedaan. Wat heeft dat gemaakt, hè? Onlangs werd er nog een grotere ster dan de Canis Majoris gevonden. Nog een grotere ster. De UAE Scotty. De Dun. De Dun. Dat is een ster van het type hypergigant. En die ster is niet 1 miljard keer groter dan onze zon, maar 5 miljard keer. Dat is iets wat je niet meer kan voorstellen. En broers en zussen, kijk een keer naar de hemel. Je staat erin, hè? Die UAE Scotty, en dat is gewoon een stipje. Dat is een stipje aan de hemel, aan het heelal. Een stipje is dat het. Zie je waar ik naartoe wil, broers en zus? Adoratie, bewondering van God. Dat is een onvoorstelbare macht. Dat is iets wat God aan het doen is mij ook. Ik heb er nog niet gesproken over zwarte gaten, black holes, die alles opslorpen. Zelfs tijd en licht slorpen ze op. Gamma flitsen. Je kan zo doorgaan, hoor. Alle soorten van dingen waar je van zegt, oh, is dat mogelijk dat dat bestaat? En dat God dat heeft geschapen. Wat zegt Genesis 1:16? En God zei, laten er lichten zijn aan het hemelgewelf. En God maakte twee lichten. De zon en de maan. En dan staan er deze vier woordjes. En ook de sterren. Vier woordjes. Voor een gans universum, vol van hypergigant naar supergigant, naar enorm grote ster, naar planeet. Vier woordjes. Ik weet niet, maar ik word daar stil van. Inderdaad, zoals David ook zegt dat deze sterren aan de hemel gewoon de stille getuigen zijn van Gods majesteit en luister. Wat zegt hij in Psalm 19? Er wordt niks gezegd, er wordt geen woord gesproken. Maar, zegt hij in vers 2, de hemel verhaalt van Gods majesteit, het uitspansel roemt het werk van zijn handen. Kan je er een beetje in komen? Toen ik deze dingen voorbereidde, dat was gewoon onvoorstelbaar. Je hebt daarvoor geen categorie om dat voor te stellen. Wat dat die dingen zijn, en al. Dus God stelt al die vragen aan Job. Om iets los te laten komen bij Job. En er komt iets los bij Job. Job begint langzaamaan in te zien. En het begint langzaamaan door te dringen. Job, als je nog niet eens in staat bent om die simpele vragen te beantwoorden, hoe zou je dan in staat zijn om Gods handelen met deze wereld te begrijpen? Versta je het, broers en zussen? Dus Job, als je nog niet eens die simpele vragen kunt beantwoorden, hoe zou je dan in staat zijn om Gods handelen met deze wereld te kunnen begrijpen? Zie je dat? Dus Jobs kennis is veel te beperkt om te begrijpen wat God aan het doen is in zijn leven. Zie je dat? Jobs kennis is veel te beperkt om te begrijpen wat dat God aan het doen is in zijn leven. Vandaar ook de woorden in vers 2. Waar God zegt, wie is het die mijn raad duister maakt met woorden zonder kennis? En dan gaat God nog verder. En hij stelt vragen over de dierenwereld. Over hoe dieren de specifieke karakteristieken vraagt hij aan Job. En wie heeft er dat geheim zo? En hij gaat er allemaal nog wat uitleg aan overgeven. Maar in hoofdstuk 40 en 41 heeft God het nog over twee grote, gigantische dieren. Die in Job's tijd algemeen gekend stonden. Ik weet niet of iemand ze kent. De behemoth en de leviathan. Dat waren monsters van dieren. Moet je maar thuis eens lezen. Men, de mensen waren daar verschrikt voor. Maar God zegt, kijk, ik heb ze gemaakt. Dat zijn gewoon twee schoothondjes van mij. Weet je dat? Dus, uiteindelijk neemt God al zijn woorden terug. In hoofdstuk 42. En dan zegt hij het volgende. In vers 1 van hoofdstuk 42. Dan zegt Job. Toen antwoordde Job de Heer en zei, ik weet dat u alles vermag. En geen plan is onmogelijk voor u. Zie dat, tot waar God hem heeft gebracht. Wie is gij, zegt u, vers 3, die mij raad verbergt zonder kennis? En dan zegt hij, zo heb ik verkondigd wat ik niet begreep. Dingen die te wonderlijk voor me zijn en die ik niet weet. Zie het grote contrast, broers en zussen, tussen de Job tijdens de gesprekken en hier Job, na zijn bekering, zie dat. Job herkent dat hij veel te hoog van zijn toorn heeft geblazen. Waarom? Omdat hij inziet dat hij veel te weinig wist. Hij heeft gesproken over dingen die te wonderlijk zijn, waarvan ik niet weet, zegt hij. En voor de eerste keer ziet Job zichzelf voor wie hij werkelijk is. Hij ziet zichzelf voor wie hij werkelijk is. Precies zoals Jesaja. Wat gebeurde er met Jesaja toen hij naar de tempel ging? Hij zag zichzelf voor God. En wat zei Jesaja? Ik ben onrein van lippen, zegt hij, en ik woon te midden van een onrein volk. Hij ziet zichzelf in de tegenwoordigheid van God. Precies wat er met Job gebeurt. En dat is het belangrijkste moment in Jobs leven, broers en zussen. Hij komt tot inkeer. En weet je wat er gebeurt? Hij krijgt een heropleving in zijn geestelijk leven. Waarom? Omdat hij zichzelf ziet, zijn eigen nietigheid, en omdat hij Gods grootheid ziet en zijn majesteit. En zo moet dat ook bij ons zijn, broers en zussen. We moeten groeien in bewondering voor God. En we moeten groeien in kennis van onszelf, van onze nietigheid. Moet ik je lezen wat dat Job zegt als God klaar is met hem. In vers 5 van hoofdstuk 42. Slechts van horen zeggen had ik van u vernomen, maar nu heeft mijn oog u aanschouwd. En dat, broers en zussen, ligt de sleutel voor ons ook. Het is door God zelf te aanschouwen. Daar ligt het antwoord op onze lijdensvragen. Leid je, zie je af. Wel, probeer God beter te leren kennen. En hoe meer je God beter zal leren kennen, hoe meer je hem ook gaat vertrouwen. Dus God vertelt ons niet, vertelt Job niet waarom hij leidt, en hij vertelt het ook ons niet, maar hij vertelt Job wel hoe we moeten leiden. Namelijk in het volle besef dat God heel goed weet wat hij aan het doen is in jouw leven, hoe moeilijk het ook is voor jou momenteel. Je kan het een beetje vergelijken met een groot, gigantisch meer, van 1000 kilometer wijd, en je laat daar 7 miljard steentjes in vallen, kleine kiezelsteentjes, voor elke inwoner van de wereld, 7 miljard. En dat valt daarin, in dat meer, en wat gebeurt er? Dat maakt allemaal kriggetjes en hoofdjes. En al die kringetjes en hoofdjes, van al die kiezelsteentjes die erin gevallen zijn, dat heeft een inwerking, een invloed op die andere hoofdjes en die kringetjes. Wel, wij kunnen dat niet weten, welke invloed dat geeft, maar God ziet dat in een oogwenk. Hij kan dat allemaal voorstellen, hij weet welk kiezersteentje zich waar bevindt, hij weet welke home impact hebben op die home, en zo gaat God om met deze wereld. Hij heeft controle over 7 miljard mensenlevens. En hij weet wat mensenlevens teweeg brengen, en wat de invloed is van één mensenleven tegenover een ander mensenleven. Hij weet heel goed wat hij doet. Zie je? Dus het antwoord dat God wil geven is: Job, leer me kennen, en hoe beter je mij zult leren kennen, hoe gemakkelijker ook je zult omgaan met het lijden. En uiteindelijk zie je dat Job, dat God een diep handwerk heeft verricht in Job. En daarvoor heeft hij lijden gebruikt en waarheid. En hij heeft God, en hij heeft Job gezegend, maar dat is voor de volgende keer. Hè? Het laatste deel zullen we de volgende keer zien. Dat God Job zegent, herstelt, en dat hij dan ook nog moet afrekenen en binnen met zijn drie vrienden. Maar dat is voor de volgende keer.